technisch geworden is en bijna technische betekenis heeft gekregen in Nederland. En aan de andere kant een reformatorische stroming. Een beetje vergelijkbaar met de afscheiding waarin de Kok en Scholte ook die beide kanten vertegenwoordigden. Uiteraard op een 19e eeuwse manier, waarin de Kok toch een echte revo was en Scholte toch veel meer beïnvloed was door een meer evangelical-achtige, methodistisch-achtige achtergrond. Alleen waren de verhoudingen toen net omgekeerd, in aantal. Het gezicht is sterk bepaald geweest toch door het evangelische. Mede door de naam, maar ook wel omdat evangelischen een ander karakter hebben dan revo's. Wat ze gemeenschappelijk hebben is dat theologisch er aandacht wordt gegeven aan de betekenis van de Heilige Geest. Alleen op een heel verschillende manier. De Heilige Geest die mensen tot Christus brengt. De Heilige Geest die ons in het geloof implant. Alleen bij de revo's op een manier dat wij het geheimenis nooit helemaal bevatten. En het een wonder is wat aan ons geschiet. En bij de evangelicals veel meer dat wij de geest aanroepen, ons tot werktuigen van de geest laten maken, geïnspireerd worden door de geest en dus ook veel actiever. Ik heb ruim een jaar geleden eens een keer een middag een discussie gehad met Alistair McGrath over zijn boek over de toekomst van het christendom, van het protestantisme met name. En naar aanleiding van mijn opmerkingen dat de protestantse traditie het langer volhoudt dan de evangelische. Dus dat moest ik verdedigen tegenover Alistair. De discussie was heel interessant. Het ging vooral over de vier punten die McGrath noemt in het boek. Die zegt, het kenmerk van evangelischen dat is conversionism. Ze proberen mensen te bekeren en dan persoonlijk tot geloof te brengen. Activism. Biblicism en crucicentrism. Nou, over die eerste en de twee laatste waren we het eigenlijk vrij snel eens. Behalve dat ik het niet zo gauw ism zou noemen. Dat is misschien ook het verschil tussen een revo en een uitgesproken evangelical. Revo's zullen eerder zeggen, het gaat niet om dat wij mensen bekeren moeten. Maar het gaat erom dat je bekeerd wordt. Dat dat in je leven gebeurt. En geen biblicisme, maar dat de schrift in je leven opengaat. En zo is het ook met crucicentrisme. Wij stellen het kruis niet centraal, maar dat we leren onder het kruis te leven. Het enige punt waar we het echt over oneens bleven, was activisme. McGrath vond dat je toch actief in de wereld moest staan, je moest wat doen. Nou, zal ik dat allemaal niet ontkennen, want ik doe niet anders. Als ik mijn agenda kijk. Maar het is een bepaalde houding hoe je over het geloof denkt. Zijn wij gericht op activiteit? Activiteit om mensen tot geloof te brengen. Activiteit om de Bijbel te hand te nemen, de Bijbel te bestuderen. Methoden daarbij, alfacursussen, noem maar op. Is het zo dat wij voortdurend het kruis van Christus zelf centraal stellen? Of iets van dat geheimer is waarin je leeft, waar je geen woord over hebt? Waarin je misschien eerder passief wordt dan actief wordt. Ik denk dat binnen het hele veld van kerkelijk Nederland het doen, het activisme, ook voor de evangelische omroep een hele belangrijke rol heeft gespeeld. Plannen maken en succes hebben dan ook. Hoe is het gegroeid vanaf 67 naar nu toe? Hoe is het ook gegroeid in die 25 jaar naar nu toe? Naar een van de klassieke, ondertussen gevestigde omroepen. Met een eigen plek, ook theologisch in het theologische veld in Nederland, waar tenminste nog wat gebeurt. In zoveel matheid als er dikwijls in de kerken is. De toonzetting blijft in die sfeer van activisme. Nou zijn er, naar mijn oordeel, twee factoren die ervoor gezorgd hebben dat de EO, en dat geldt dan exemplarisch voor de EO, maar ook voor heel veel van kerkelijke gemeenten. En dat type gemeente waarin mensen wonen die EO-lid zijn, waarin hetzelfde type theologie is. Twee dingen hebben een belangrijke rol gespeeld naar verandering toe. Dan heb ik het niet over datgene waar matheid is en waar de vraag is, ga je nog naar de kerk? Het gaat om die gemeenten, die sector van het geloof in kerkelijk Nederland, waar mensen visie hebben voor de toekomst. En bij die visie voor de toekomst, visie voor het geloof, visie voor het werk van Christus, zijn er twee factoren die tot een geweldige verandering hebben geleid. En ik denk ook dat de EO daar een belangrijke rol in heeft gespeeld. In de eerste plaats door de gerichtheid op jongeren. Jongeren hebben altijd een belangrijke rol gespeeld in de EO. En kerkelijke gemeenten die actief wilden zijn, die toekomstvisie hadden, waren ook gericht op jongeren en jeugdwerk. En jongeren hebben nu eenmaal de neiging om breder in de wereld te staan, om te zoeken, om te ontdekken, om niet de vastgetreden paden te gaan. En daarin zien we dan een verandering, dat in de eerste tijd, denk ik, heel sterk dat erop gericht was om jongeren tot geloof te brengen. En dat het steeds meer geworden is, jongeren die leven in onze maatschappij, die heel goed weten wat er allemaal te koop is in de wereld, is het niet vanuit hun straat of vanuit hun school, dan wel van het net, om jongeren in dat gewone leven te leren, te leven geleid door de geest. Dus het gaat om inspiratie, om betrokken te zijn in het werk van de geest in deze wereld. De keerzijde daarvan is ook, zo kun je het ook zeggen, dat de geest in elke levenssfeer waar mensen zijn, niet alleen op je bijbelstudieclub, maar ook op je school, ook in je vriendenkring, tot in de disco toe, dat de geest daar is in je leven. Dat is wat anders dan de vraag, ben jij tot geloof gekomen? Heb je je hart aan de Heer gegeven? Ben je een reborn Christian? Nee, wat betekent het dat de geest ons leven leidt? Dus het gaat meer vanuit de richting van het bekeerd worden naar het bekeerd zijn. Of beter gezegd, het anders zijn. Het verschil maken in de wereld, geleid door de geest. En dat betekent ook dat het veel meer gaat om gewone christenen. Het vergt al heel veel. Zeker voor jonge mensen, om christen te zijn in 2006. De druk is groot. Laat dat reborn nou maar een beetje op de achtergrond. En wat betekent het dat jij christen bent, dat je dat uitdraagt, dat je dat leeft en dat dat betekenis heeft in dat gewone leven? Dat betekent ook dat we als het ware naar de wereld toe gaan. Niet om mensen tot geloof te brengen, uit de wereld te plukken. En ik zeg het allemaal in wat in overdreven modellen misschien, maar om mensen eruit te plukken, om bij onze kring te horen van ware gelovigen, maar om in die wereld in te gaan, inderdaad op zoek. Niet op jacht, maar op zoek. Om overal mensen te vinden en ergens zoutend zout en licht der wereld te zijn in die maatschappij. Ook op de methoden en op de plekken waar onze maatschappij zich nu eenmaal beweegt. Of dat nu in het model van de hard rock is, dan is er ook een Christian hard rock. Als iedereen het internet op gaat, dan is er uiteraard ook een christelijke website, onmiddellijk. Wij zijn overal waar mensen zijn. In de hoop dat overal iets van die kracht van de geest daar ook aanwezig is. Dat is een andere benadering dan waarmee het begon. Tegelijkertijd geeft dat een geweldige spanning. De spanning tussen de huidige jeugdcultuur, die altijd geprononceerder is dan de bejaarde cultuur waarin ik ondertussen thuis ben. Spanning tussen de huidige jeugdcultuur en de boodschap van het evangelie. Jeugdcultuur is een cultuur van ontplooiing per definitie, want je bent jong en je wilt wat, je zoekt. Die is dat zeker in de moderne tijd. En dat past wel bij activisme. Actief zijn. Wat doen. Maar hoe past dat dan bij het niet meer van jezelf zijn, sterven, gedoopt worden, ondergaan in het water, niet meer van de wereld zijn, ook al ben je in de wereld, van verlies? Hoe verhoudt zich dat, zeg maar, met die refotoden die er ook aanwezig zijn? En ik heb de indruk dat het steeds moeilijker wordt om die uitersten nog bij elkaar te houden. Hoe sta je daarin? Tussen de hard rock gospel songs, bij voorkeur ook op een plek waar de hard rock ook anders is, en de stille meditatie, het sterven aan jezelf en het verdriet en het gevecht over de zonde. Hoe houd je het bij elkaar, dat werk van de Heilige Geest, die doorwerkt en mensen verandert en vernieuwt, en dat voluit staan in de wereld, op een actieve manier, naar buiten toe uitreikend, en altijd weer verder en verder. En ik denk dat dat een geweldige verandering heeft gegeven. Niet in die zin dat de doelstellingen zijn veranderd, maar wel dat de spanning enorm vergroot is tussen de helderheid van de boodschap. Jezus Christus en die gekruisigd. Je enige heil, je enige redder. Daar is niks aan veranderd. Maar tegelijkertijd dat te doen in een wereld die je binnengaat en waar je intreedt, waar je niet meer tegenover staat, maar waar je mensen zoekt en hoopt te vinden en hoopt dat mensen gevonden worden. Dat is Eén aspect. Een ander aspect is dat van eo metterdaad. Het gaat niet om het winnen van mensen alleen. Het gaat er ook om dat mensen metterdaad veranderen. En metterdaad dus ook iets gaan doen. Heel praktisch. Praktisch in Nederland, maar ook praktisch over de grenzen. De hele beweging die er op gang is gekomen in onze kringen. Waarin veel meer dan, zeg maar in mijn jeugd, we ons bewust zijn geworden van de diaconale taken van de kerk. Van het praktische leven van de christen, van de zorg voor hen die niet verder kunnen in deze wereld. Ik denk dat er een enorme impuls is gekomen door de val van de muur en de relaties met mensen in Oost-Europa. Met alles wat er gedaan is en waar mensen met eigen ogen gezien hebben wat armoede is, wat lijden is. Wat het betekent om van niets te moeten leven en niet te kunnen leven. Niet alleen over de grenzen, ook binnen Nederland. Het besef van mensen die in de maatschappij aan de onderkant zitten. Dat dat niet slechte mensen zijn, domme mensen, eigen schuld. Maar dat die ongehuwde moeder, dat je daar zorg voor moet hebben. Dat je je moet bekommeren om die drugsverslaafde. Dus de zorg waar het evangelie over spreekt voor de gevangenen en de hongerigen en de dorstenden, de mensen die geen kleding hebben, dichtbij en veraf, en op het moment dat je daar echt aandacht aan gaat geven, werkelijk mensen bewogen bent, dan stoot je op al die structuren die het je verhinderen om het goede wat je wilt te doen, want het lukt je niet. Je stoot op de bureaucratie, je stoot op structuren waarin mensen gevangen zijn. En dat betekent dat onvermijdelijk je ook in de richting gaat denken van het veranderen van de maatschappij. Maatschappelijke verandering en actief christen zijn kun je niet van elkaar losmaken. Maar dat betekent ook dat je daarom veel bewuster in die structuren van de maatschappij moet staan en weten wat er aan de hand is, je daarin bewegen en niet vanaf de zijlijn meer wat kunt roepen. En ook dat betekent dat je breder uitwaaiert de maatschappij in. De evangelische omroep is in die 25 jaar waar we het nu over hebben, dat is zo ongeveer die 25 jaar dat ik weg ben uit het actieve kerkenwerk en bij de universiteit ben, is de EO enorm veranderd. Mijzelf ook veranderd en onderweg zijn we elkaar ergens geloof ik gekruist. Veranderd in de bredere sfeer van uitgaan in de wereld, de geest die anders werkt en ook uitgaan in de wereld in het besef van veranderende structuren, de roep om sociale verandering en een verbinding met de politiek die ook anders is. Uitgaan in de maatschappij. Daarmee zijn we al precies dezelfde plek als 40 jaar geleden en toch geheel anders. Het is niet die hele scherpe focus die er in de tijd was, maar het is breed uitgewaaid. Je kunt niet zeggen dat dat er niet meer is. Het gaat ook nu nog over mensen die tot geloof komen. Het gaat ook nu over God die mensen verandert. En het gaat ook nu over de gospel songs. Maar er is zoveel bijgekomen. Het is zoveel wijder geworden. Het risico is dan natuurlijk dat het vlakker wordt en dat het verdampt. Dat is het risico waar ik regelmatig de afgelopen jaren op gewezen heb. Ik denk dat bij de evangelische omroep er een ander risico is. Namelijk van de onherkenbaarheid. Want we zijn actief. We doen dus dingen. We zijn er inderdaad. En er wordt wat gezegd. Er was besproken. Maar het is zo breed geworden. En zo divers. Dat je afvraagt wat is datgene wat je samen motiveert. Je kunt zeggen, ja, dat is het evangelie, dat is de geest. Maar gaat het dan overal nog over hetzelfde? En ook de vraag van, hoe moet je dat dan doen? Hoe moet je dan christen zijn in deze tijd? En kun je inderdaad zo contextueel christen zijn dat het er ook niet toe doet? Als je de rockmuziek hoort op de EU-jongerendag, of zondagsmorgens als zieke naar Nederland zingt en helpt, luistert en kijkt, dat zijn toch wel werelden van verschil. Ik denk dat veel mensen van die zondagmorgen gillend weglopen als ze in de zaal zijn op het podium op de jongerendag. Niet alleen omdat de decibel te hard is, maar dat het ook een wereld is die voor hen een vreemde wereld is. Dat stelt ons voor de vraag, hoe staan wij in de cultuur? Hoe staan we als christenen in de cultuur? Waarin de evangelische omroep een speerpuntfunctie heeft. Waar je heel bewust de keuze moet maken. Zoals we allemaal in de kerk, heel bewust de keuze. Je kunt het niet meer doen in 2006 met de oude dingen, zonder bewust te zijn wat je met die oude dingen eventueel doet. De tegenstelling lijkt vaak, je bent of betrokken op de cultuur, of je sluit je op in de binnenkamer. Of je bent betrokken op de maatschappij, of het gaat je alleen om je persoonlijk zielenheil. Of misschien om het zielenheil van anderen. Het gaat of om staan in de wereld, en geroepen weten in de wereld, om de wereld te veranderen. Of om verandering van mensen, van hun hart, waarin ze tot geloof komen. Moeten we terug naar de binnenkamer? Moeten we terug naar onze eigen kring? Of moeten we midden in de cultuur staan? En het lijkt een dilemma Wat ik dan maar even net aangaf met het podium op de jongerendag en de televisieuitzending op zondagmorgen. Maar is dat nou echt een dilemma? Ik denk dat het mogelijk is voluit op de cultuur betrokken te zijn en tegelijkertijd volledig geconcentreerd te zijn op het hart van het evangelie, Jezus Christus en die gekruisigd. Alleen op een hele specifieke manier. Wat mij het meest helpt de laatste jaren is het lezen van vroege kerkvaders. In die eerste eeuwen heeft de kerk geleefd in een vergelijkbare situatie als deze. In een multiculturele, dynamische cultuur waar godsdienstig van alles omgingen, waar een heleboel mensen meer geleid werden door hun filosofieën en ideologieën dan door godsdienst, en waar brood en spelen, economie en sport centraal stonden. Christenen in een minderheid in zo'n chaotische cultuur. Met binnen de christenheid allerlei stromingen waarvan de kerk soms heeft gezegd, nou zo dus niet. Wie zo preekt, die moet zijn mond maar houden. En dat waren vaak geen kleine groepen. In bepaalde perioden was het de meerderheid van de kerk die pas later verdwenen is met de gang van de cultuur. In de vroege kerk waren mensen buitengewoon open voor wat er gaande was in hun wereld. Christenen zaten niet met een boekje in een hoekje. Ze wisten wat er te koop was in het stadion en in de schouwburg en op het slagveld. In de politiek en in de economie. En tegelijkertijd hielden ze staande, gij geheel anders. Ze waren niet eens zo actief in evangelisatiewerk. Maar zij waren geheel anders. En dat straalde ze uit. Dat maakte het verschil. Dat mensen zelf toetraden naar de kerk, omdat die kerk inderdaad iets anders was in die maatschappij. Gij geheel anders. Christenen waren inderdaad anders, doordat ze niet waren zoals de maatschappij was. Dat wil zeggen dat ze er heel kritisch op waren. Uiterst kritisch waren ze zelfs. Ze wisten wat er te koop was. En vaak hadden ze er zelf bij gehoord. Maar ze waren de andere weg gegaan. Dat had grote consequenties. Ook voor hun leven in brood en spelen. Er is een geschrift van Tertullianus, dat is geschreven zo rond 200, in die tijd dat de kerk al redelijk body had, uit Noord-Afrika. En Tertullianus schrijft dan over de spectaculis, heet dat, dus over sport en schouwspelen, dus zeg maar cultuur en sport. En dan zegt hij, daar moet je natuurlijk nooit naartoe gaan, naar het stadion. Er staan prachtige stukken in die zo kunnen weglopen bij een of andere voetbalwedstrijd nu. Vergeet te kopen. En hij zegt, er is er maar één die doelpunten maakt, als de duivel tijdens die wedstrijd. Dat zie je ook als ze er vandaan komen. Christenen hebben een ander leven. De literatuur die ze lezen, de plekken waar ze naartoe gaan, is anders. Niet omdat ze wereldvreemd zijn, juist omdat ze zo heel goed weten wat er in de wereld te koop is. Dat ze weten en voelen wat dat aan je doet als je in het stadion bent en als de wave gaat. Omdat ze voelen dat dat een andere geest is dan de geest van Christus. Gij geheel anders. Niet op dingen die er niet toe doen. Dezelfde Tertullianus schrijft ook over nieuwe kleren die er net in die tijd in de mode komen. In plaats van klassieke Romeinse dracht nu ineens een lange losse mantel te gaan dragen. En dan heb je conservatieve Romeinen die zeggen, ook in de kerk, die zeggen, wat is dat dan schande, die mannen die gaan een jurk dragen. Dan zegt hij, nou die zit alleen maar makkelijk. Staat eigenlijk beter dan wat we vroeger droegen. Maar wat maakt het uit? Mode verandert altijd. Het gaat erom wie je bent en waar je bent en hoe je leeft door de geest van Christus. Geheel anders. Wil niet zeggen dat je gebordeerd wordt. Hij zegt, nou, maar wij zijn het. Beter dan al die anderen. Nee, het is juist de wijsheid van het geloof, de wijsheid van Christus. Wetend wat er in de mens is, En je weet alleen maar wat er in het stadion met mensen gebeurt, omdat je weet dat het aan jezelf zo gebeurt. Waarin je een verhaal vertelt, niet van ons mensen, wat wij doen en wat wij aan activiteit hebben, maar vertellen van het verhaal van de wijsheid van God, van Jezus Christus, die ons beweegt tot een ander leven. Niet dat wij dat zelf al gegrepen hebben, zegt Paulus. Niet dat wij volmaakt zijn. Vergeet het maar. Wie van ons volmaakt moet zijn om te mogen spreken, dan zouden we onze mond moeten houden. In ieder geval ik wel. Het gaat om het vertellen wat de ware wijsheid van God is. Om dat in onze levenshouding, in ons kerk zijn, wat de plek waar we geroepen zijn, uit te dragen. Gij geheel anders. In een manier waarin mensen aangesproken worden door diezelfde bewogenheid en liefde die er ook in Christus Jezus was. En daar zit dan ook de kracht. Daar waar mensen authentiek vertellen van hun Heer en Meester. Dat uitleven, waarin iets van het geheimenis uitstraalt en mensen worden meegenomen. En ik denk dat het zaak is voor ons als christenen om heel goed na te denken, voor jezelf individueel, maar ook voor kerkelijke gemeenschappen, ook voor een christelijke gemeenschap, van een christelijke omroep. Als we willen staan in het evangelie, en dat betekent evangeliseren, hoe we dat doen, op welke manier, op welke plek, en wat mensen nu werkelijk aanspreekt. Wat mensen zo aanspreekt dat ze geheel anders worden. Niet dat ze zeggen het was een toffe avond, het was wel leuk, het was een fijne dag. Maar dat mensen betrokken worden in het geheimenis van Jezus Christus.
Tot zover professor Bram van den Beek in een toespraak die hij hield bij het afscheid van Gerard van Malkenhorst, secretaris van het EO-bestuur. Dit was Kerk in Beweging voor vanavond. Tot volgende week.